Tijdens deze dienst zullen we het heilig avondmaal vieren. De dominee is Arie van Vught. In praktisch opzicht heb ik nog een paar opmerkingen. De avondmaalstafel die is bestemd voor de mensen die moeilijk ter been zijn of graag glutenvrij brood willen gebruiken. De collecte is anders dan aangekondigd bestemd voor de noodhulpactie Afrika. Namens de kerkenraden wens ik u een gezegende dienst.
Goedenavond, broers en zussen in de Heer. Het lied dat we straks na de groetwoorden gaan zingen is opwekking 688. Ik wil u en jullie vragen om te gaan staan. Wij geloven en we spreken daarom hardop uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. zullen de Heer onze God bidden. Heer in de hemel, grote God en lieve Vader. Dank u wel dat we u mogen kennen. Niet alleen als de God die alles maakt, maar ook de God die trouw bleef toen het misging. Dank u wel dat we u mogen kennen als de God die de wereld niet heeft laten vallen, toen de mens voor zichzelf koos. Dank u wel dat u een plan bedacht, van uw troon kwam, om hier te zijn. In deze wereld waar mensen naar elkaar wijzen, elkaar de schuld geven en elkaar betaald zijn. U was hier om dat te doorbreken. Dat willen we met elkaar delen, dat willen we vieren, daar willen we ons aan vasthouden. En daardoor willen we ons leven laten sturen. En daarom bidden we, kom met uw geest in ons midden. Vernieuw ons leven, richt ons steeds weer op onze Heer en op onze Redder, Jezus Christus. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. Matteüs 27, vanaf vers 11. Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag: bent u de koning van de Joden? Jezus zei: u zegt het. Maar op de beschuldigingen die de hoge priesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem: hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen? Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde. Nu had de prefect de gewoonte om op elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hem, toen ze daar waren samengestroomd: wie wilt u dat ik vrijlaat? Jezus Barabbas of Jezus die Messias genoemd wordt? Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Terwijl hij op zijn rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht. Laat je niet in met die rechtvaardige. Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan. Ondertussen haalden de hoge priesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. En weer nam de prefect het woord en hij vroeg hen opnieuw: wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat? Barabbas, riepen ze. En Pilatus vroeg hem: wat moet ik dan doen met Jezus die Messias genoemd wordt? En alle antwoorden: aan het kruis met hem. En hij vroeg: wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder: aan het kruis met hem. Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen. En heel het volk antwoordde: laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend en onze kinderen. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geestelen. Laten we met elkaar zingen, opwekking 614. aantal weken geleden ben ik met vrienden naar een theatervoorstelling, Lang Verhaal Kort, van Remco Veldhuis geweest. Wil je gezicht bij de naam? Remco is vanavond de verteller in de Passion. En in zijn voorstelling nam hij zijn publiek mee door de Bijbel. Hij vertelde dat hij als kind bewust bij Bijbel en geloof vandaan was gehouden. En dat hij zich naar eigen zeggen nu opgeofferd had om als vertegenwoordiger van zijn generatie de Bijbel eens helemaal van A tot Z te lezen en daar verslag van te doen. Voor de zekerheid vroeg hij aan het begin van zijn voorstelling of er ook theologen in de zaal zaten. Dat deel van mezelf heb ik toen verloochend. Ik was immers een avondje uit. Maar wat mij als theoloog en gelovige trof, was dat hij heel trefzeker alle Bijbelboeken kort neerzet en bij langs ging. Maar de meeste indruk maakt op mij dat wat hij als de opdracht van de Bijbel noemde. Ik vond het bijzonder dat een outsider dat na het lezen van de Bijbel oppikte. Het maakte voor mij ook de kracht van de Bijbel duidelijk. En in het verhaal van Pilatus staan we ook naast een outsider. Hij geeft een voorstelling waarin hij zonder het zelf te weten, maar wel heel treffend, het evangelie in beeld brengt. De Romeinse rechter en bestuurder, hij heeft geen weet van de eigenaardigheden van het volk waarover hij heerst. Hij weet niets van hun religieuze wet. Hij weet niets van hun gewoonte. Hij begrijpt niet waar zij warm voor lopen of waar zij van walgen. Hun twisten en hun ruzies zijn voor hem niet te volgen en uit elkaar te houden. En toch wordt hij gevraagd om een oordeel te vellen in de zaak die nu voorligt. En de boze menigte heeft Jezus op zijn paleisstoep gebracht. En het oordeel van de mensen staat al bij voorbaat vast. Jezus moet dood. Zelf blijven ze buiten de rechtszaal staan. Er is geen haar op hun hoofd die eraan denkt om ook maar een voet te zetten in het gebouw van die heiden. En ze willen wel uit zijn mond horen. Hij moet Jezus gaan ter dood veroordelen. En de outsider Pilatus, hij kan maar niet ontdekken waarom. Hij heeft Jezus mee naar binnen genomen, hem uitgebreid ondervraagd. Hij heeft alle beschuldigingen gehoord en kan niets anders dan tot de conclusie komen: hij heeft niets gedaan. En dat is wat hij de menigte gaat vertellen als hij weer op zijn marmeren stoep gaat staan. Hij is onschuldig. En dat kan ons bezighouden. Waarom Pilatus niet handelt naar zijn eigen oordeel? Waarom voegt hij niet de daad bij het woord en laat hij Jezus vragen? We vinden al snel een verklaring in de druk die hij vanuit de Joodse leiders en vanuit het volk gevoeld moet hebben. Als hij niet luistert naar de wens van het volk, zal dat wel eens grote problemen kunnen veroorzaken. Een volksopstand is in de maak. Het borrelt en het kookt. En in zijn poging om de boel te deescaleren, zet Pilatus een fuik waarin hij zelf zwemt. Hij zal het volk zelf laten kiezen tussen iemand die overduidelijk schuldig is en een gevaar voor de samenleving betekent, en die onschuldige Jezus. Hij zal het volk zelf laten kiezen tussen een moordenaar en deze lokale rabbi. En hij gelooft nog dat mensen een rationele afweging zullen maken. Maar het volk kiest de boef. En als het niet loopt zoals hij gehoopt heeft, Veegt Pilatus zijn eigen stoep schoon, wast zijn handen in onschuld en laat Barabbas uit zijn dodencel halen. En geeft hem het leven in ruil voor de dood van Jezus. De rechter wijst Jezus aan als zondebok voor het volk. De onschuldige zal sterven in plaats van de misdadiger. En voor Pilatus is de zaak ermee gedaan. En wat mij maar blijft boeien is de vraag. Ja, maar die menigte dan? Al die mensen. Hoe kan het dat zij zo'n oordeel vellen? Hoe kan het dat zij, zonder met de ogen te knippen, voor de boef met een strafblad en niet voor de man die onschuldig is kiezen? Hoe kunnen weldenkende mensen nou zo'n oordeel vellen en zo onredelijk zijn? Ja, in het afgelopen jaar hebben we denk ik het mechanisme kunnen leren kennen van grote groepen mensen die onvoorspelbare keuzes maken. Keuzes die zomaar tegen verstandige redeneringen ingaan. De boze burger heeft meer dan eens gesproken en we zien hoe het werkt. Kiezen wordt gebruikt. Wordt gebruikt om rekeningen te vereffenen, om te straffen en een oordeel te vellen over wat tot nu toe was. Zittende leiders en staand beleid krijgen de schuld van de onvrede die mensen voelen. Mensen hebben de neiging om een zondebok aan te wijzen. Hij is de fouterik. Zij is de schuld van mijn ellende. Dat het zo werkt, dat maken we allemaal mee. In het groot en in het klein. Voor de vraag waarom het zo is, moeten we terug naar het begin. Naar het moment dat je het voor het eerst ziet gebeuren. Dat mensen elkaar, de ander, de schuld geven. En dat is in het paradijs. Daar begint het leven goed. Omdat mensen gewoon niet kunnen oordelen. De ander niet en zichzelf niet. In het paradijs weten mensen niet wat de ander de schuldgever is. Ze hebben geen kennis van goed en kwaad. Goed en kwaad, daar gaat God alleen over. Totdat de mens als God wilde zijn. En daarom van de boom van kennis van goed en kwaad de verboden vrucht plukte en die at. En toen begon het. Het wijzen en het wegen. Mensen gingen oordelen. Wie is er goed? Wie is er beter? Wie de beste? En oordelen wordt de standaard overlevingsmodus. Jij begon. Ja, maar jij deed mee. Of jij deed het ook. Je weegt jezelf. Je weegt de ander. Om zo te ontdekken dat iedereen tekort schiet. En zo doet de onvrede zijn intree in de wereld. De angst om veroordeeld te worden. Door mensen of door God. Er komt schaamte. Er komt teleurstelling. Er komt verbittering. En voor het verlies van de verbinding met God presenteert de een de ander de rekening. Door de ander de schuld te geven, hopen we onszelf vrij te pleiten. En sindsdien schuiven we de schuld door. Oordelen we onszelf, oordelen we een ander. Worden slachtoffers daders. Als in een eindeloze keten die nooit ophoudt. Totdat er iemand is die onschuldig is. Die geen schuld heeft om mee te schuiven. En de outsider Pilatus wijst hem aan. Hij keurt hem zoals de priester het offerdier moet keuren. Er mag geen vlek of gebrek aan zijn. En Pilatus stelt vast. Jezus is onschuldig. En dat betekent. Dat betekent dat hij de keten kan breken. Jezus neemt alle schuld op zich. En geeft niets door. Presenteert niemand vervolgens de rekening. Maar betaalt zelf. En onvermoed brengen Pilatus en het volk. Zo het evangelie in beeld als de dood van de onschuldige geruild wordt tegen het leven van Barabbas. En dat komt vanavond in beeld als we avondmaal vieren. We doen dat om terug te denken aan de prijs die Jezus betaalde om onze schuld op zich te nemen. Het avondmaal is een oefening om dat te ontvangen. Om je te verwonderen over wat Paulus, over wat Pilatus en het volk en Barabbas in beeld brachten. En mocht je nog denken dat Pilatus de regisseur was, hoor dan wat God door de profeet Jesaja over Jezus voorzegd heeft. Om onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaden werd hij gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. God geeft ons een genademaaltijd om duidelijk te maken. Jij, u, wordt niet veroordeeld. En je hebt ook geen schuld om mee te schuiven. Je hoeft niet meer te oordelen. Een ander niet. En jezelf niet. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen een lied over de maaltijd van de Heer. En het verlangen daarna. We krijgen veel van God en we willen ook van rijkdom die we van God krijgen delen. In de collecte die tijdens het lied zal rondgaan en die is voor noodhulp in Afrika. Laten we bidden voor het eten. Barmhartige God en Vader, dankbaar denken we bij het avondmaal aan die verschrikkelijke dood van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. En we bidden u, zend ons uw levendmakende geest, zodat we gevoed worden met Jezus Christus zelf, die het brood is dat uit de hemel komt, dat eeuwig leven geeft. Amen. We zingen verder over de maaltijd van de Heer, lied 358. En tijdens het lied wordt de maaltijd in gereedheid gebracht. Broers en zussen, kijk straks niet alleen naar brood en wijn. Maar kijk omhoog naar Jezus Christus, die aan de rechterhand van de Vader in de hemel zit. Neem blij en eensgezind deel aan de maaltijd van uw Heer. Dank hem voor de grote liefde aan ons betoond. Bewaar de herinnering aan zijn dood voor eeuwig in uw hart. Zo zult u vervuld worden met liefde voor God en ook anderen tot liefde brengen. Het brood dat we breken maakt ons één met het lichaam van Christus. De beker met wijn, waarvoor we God danken en prijzen, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem het brood, drink uit de beker. Gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam gegeven heeft om al onze zonden volkomen te verzoenen, dat zijn bloed vergoten is om al onze zonden weg te nemen. Broers en zussen, ik wil u ook uitnodigen om weer uw plaats op te zoeken. Dan zullen we God danken met het zingen van lied 183. Graag uitnodigen om te gaan staan, de zegen mee te krijgen. Na de zegen zal ik de vierde kaars uitdoven en verlaten we in stilte deze zaal. De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven. Amen.